Welkom bij de podcast over overgewicht en obesitas. In deze reeks praat ik tijdens het Nationaal Obesitas Congres, dat je ook op de achtergrond wel zult horen, met onderzoekers, artsen, beweegcoaches en andere deskundigen over uiteenlopende onderwerpen rond obesitas. Van je hersenen tot spieropbouw, van kinderen tot medicatie. En in deze aflevering praat ik met Patrick Renssen. Fijn dat je er bent.
Hallo, Jan.
Ja, je bent hoogleraar endocrinologie. Dat heeft iets met hormonen te maken. Ik ben Merel van Dorp en jullie presentator vandaag. En wij gaan praten over het effect van koude op vet. En of je daar ook altijd ijzige wind en ijsklontjes voor nodig hebt. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Even voor jou, Patrick. Ben jij een wintermens of hou je van de zomer?
Ik ben zelf een zomermens.
Oh.
Ja, ik hou liever van zon dan van kou, moet ik wel bekennen.
Dus dan heb je eigenlijk een heel raar vakgebied gekozen om onderzoek te doen naar kou.
Dat zou je zeggen.
Ja, ja. Zeg eerst even, voordat we over die kou beginnen, over vet. Want vet is niet altijd slecht, toch?
Nee, vet is sowieso niet slecht. We hebben twee soorten vet. Dat is wit vet en bruin vet. Daar gaan we het over hebben vandaag.
Ja.
Maar wit vet, dat is het vet dat we bij ons dragen waarin we vet opslaan. Ja, dat hebben we nodig voor tijden waarbij we minder eten hebben.
Ja.
We hebben dat vet nodig om energie uit vrij te maken. Mm-hmm. Dus vet is op zich niet slecht. Vet in grote veelheden dan weer wel.
Oké. Okay. En je zegt net, er is wit vet. Dan heb je ook iets anders? Anders kleurvet?
Ja, dan de kleurvet als bruin vet. Ja. Bruin vet, dat is een bepaald vetweefsel. Wat een beetje tussen spierweefsel en vetweefsel in zit.
Okay.
En pas geboren hebben we daar heel veel van. Ja. Tussen schouderbladen. Het is een vet wat geen vet opslaat, maar juist vet verbrandt.
Okay.
En dat leidt tot de vorming van warmte. En op die manier kunnen pasgeborenen zichzelf warm houden. Omdat ze nog niet zeg maar, in de kou kunnen rillen, omdat hun spieren onderontwikkeld zijn. Oh ja. Dus ze hebben bruin vet nodig eigenlijk om vetten uit een, ja, uit een babyvet te kunnen verbranden tot warmte.
Oh ja, zodat ze niet afkoelen. Ja. En dat babyvet, raken we dat kwijt, dat bruine vet?
Dat bruine vet, dat raken we voor een deel kwijt.
Oh, dat is jammer.
Ja, inderdaad. Ja. Nee, baby's hebben dus een vrij grote bruine vetplak tussen hun schouderbladen. Mm-hmm. En op die plek vinden we het bij volwassen mensen minder terug.
Oh.
En eigenlijk, tot 2009, dachten we ook dat volwassenen helemaal geen bruin vet meer hadden.
Oh.
En dat het op die plek weer ver zit. Maar uiteindelijk is het toen ontdekt dat we het nog steeds wel hebben. Mm-hmm. En dan met name boven de sleutelbeenderen en langs de aorta.
Langs de sleutelbenen, maar ik voel daar eigenlijk helemaal niet zoveel zitten. Nee.
Nee, dat klopt. Nee, wit vet kun je goed voelen, hè, als kussentjes. Ja. Onderhuidsvet, dat kun je, nou ja, dat kun je vastpakken.
Ik kan het zo voelen, ja.
Ik zeker op. Ja. Maar bruin vet, dat bevindt zich iets dieper onder de huid.
Ja.
En het is een relatief kleine hoeveelheid.
Oh, dus het is maar heel klein oppervlak eigenlijk.
Ja, we hebben eigenlijk, ik denk als volwassenen, zo'n 100 gram bruin vet. Dat is eigenlijk heel weinig.
Ja, oké. Okay. Of je hele lijf. Nee, dat is bijna niet traceerbaar eigenlijk. Hè? Zeg, het is heel leuk dat bruin vet je kan helpen om je warm te houden. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon een trui aantrekken. Waarom is dat nou interessant om te weten in het kader van obesitas?
Nou, dat is interessant geworden. Omdat toen we wisten dat we bruin vet hadden als volwassenen. En dat we het kunnen activeren, bijvoorbeeld door kou ook.
Ja.
Wij hebben een soort van thermoneutrale zone. De zone 24 graden, zeg maar. Dat is de temperatuur waarbij we geen warmte hoeven te maken.
Oké. Okay.
Dus dat is daarmee hoeven we geen energie te verbruiken, zeg maar. Mm-hmm. Bij elke temperatuur onder de 24 graden, dan moeten we warmte aanmaken.
Ja.
En daar verbranden we vet en suiker.
Ja.
Dus als wij bij een lage omgevingstemperatuur ons bevinden, dan hebben we bruin vet nodig om warmte te kunnen genereren. En daarvoor gebruikt dat bruine vet behoorlijk veel glucose, dus suiker en vetzuren uit vetweefsel.
Oké, dus je verbrandt eigenlijk niet dat bruine vet, maar dat bruine vet is een soort fabriekje dat ervoor zorgt dat die suiker en dat vet verbrandt.
Ja, dat klopt inderdaad. Dus in bruin vet zit een klein beetje vet. Dat wordt opgesoupeerd, dus verbrand aanvankelijk.
Ja.
En dan dat wordt gevolgd door een grote flux van glucose en van vet vanuit het bloed.
Dus wat neemt grote flux? Sorry.
Ja, dat is een opname. Dus in het bloed bevindt zich glucose en vet in de vorm van triglyceriden. En die worden opgenomen door bruin vet.
Oké, en dat wil je dan graag, want gaat dat bruine vet dat dan weer verbranden of zo?
Ja, dat is het idee. En dat vet in het bloed, dat komt voor een deel uit het witte vetweefsel.
Ja.
Dus nu weten we sinds nog niet zo lang, daar hebben we onderzoek naar gedaan in mensen, dat als we mensen blootstellen aan kou, bijvoorbeeld tussen twee watergekoelde matrassen, dan is het zo dat, dat onze hersenen, die geven een zenuwsignaal aan wit vetweefsel om dan vetzuren vrij te maken. Dus die komen in het bloed terecht en die gaan naar de lever. En de lever die maakt daar vetbolletjes van. Die noemen we zeer lage dichtheidsdiepeproteïnen.
Ik houd even op vetballetjes, ja.
Vetballetjes, inderdaad. En die worden weer ook weer onder invloed van dat zenuwstelsel, worden die uitgescheiden. En die worden dan weer opgenomen door bruin vetweefsel. Dus op die manier krijg je eigenlijk een verplaatsing van vet van het witte, onderuitse vetweefsel.
Het foute vet wordt zeg maar getransporteerd naar het bruine vet, waar dat lekker verbrand wordt. En daar wordt er blij van. Ja. En is er nou groot verschil tussen mensen in hoeveelheid? Hebben slanke mensen meer bruin vet? Of hebben mensen die wat zwaarder zijn juist meer bruin vet? Hoe kun je daar wat over zeggen?
Dat is nog steeds heel moeilijk vast te stellen.
Wow.
Want we weten dat we bruin vet hebben vanuit de oncologische hoek. Dus mensen die op zoek zijn naar tumoren, die spuiten een radioactief suikermolecuul in.
Ja, ja, ja.
En dat wordt opgenomen normaliter door tumoren of door metastase van tumoren. Maar het blijkt dat als je mensen wat afkoelt, dan zie je dus dat glucoseopname door dat bruine vet. Nu is er aanvankelijk aangetoond dat naarmate men dikker is, dat er minder glucoseopname door het bruine vetweefsel werd gedetecteerd.
Oh.
Dus men dacht aanvankelijk dat mensen die wat voller zijn, minder bruin vetweefsel hebben.
Ja.
Nu weten inmiddels dat heel veel weefsels, die worden insuline ongevoelig. Dus die zijn minder in staat om glucose op te nemen.
Dus dan denk je, er is niet zo'n bruin vetfabriekje.
Ja.
Maar dat is er wel, alleen die werkt nog niet zo goed, zeg maar.
Precies.
Ja.
En nu denken we eigenlijk dat de hoeveelheid bruin vet eigenlijk niet zo veel afneemt in de tijd. Alleen de mate van suikeropname wordt lager.
Ja.
Maar de vetopname blijft waarschijnlijk gelijk.
Oké, en jullie hebben, want nu gaan we naar die kou toe. Jullie willen graag dat bruine vet aanzwengelen. En jij zegt dat moet lager dan die 24 graden zijn, anders gebeurt er eigenlijk niks. En daar hebben jullie een methode voor.
De methode is inderdaad door in een koude omgeving je te bevinden.
Ja.
En,
maar dan niet met je dikke jas aan, vrees ik.
Inderdaad.
Ja.
Nou, het is wel zo dat ook op je voorhuid zijn signaalreceptoren, zeg maar, die de kou kunnen voelen.
Gewoon dus, de oppervlakte huid over je hele lijf? Ja,
het hele lijf, daar bevinden zich op de huid bepaalde, dat noemen we receptoren.
Ja.
En die kunnen kou voelen. Dus ook als je voor een deel warmelijk aangekleed, maar bijvoorbeeld in je hoofd,
koud, zeg maar, heb je geen muts op. Ja.
Precies dan. Ja, dan krijgen we nog steeds een signaal via de hersenen naar het bruine vet om warmte te produceren.
Oh, oké. Dus je hoeft niet helemaal in je onderbroekje in de kou te gaan rennen, zeg
dat
maar.
Dat hoeft niet per se, nee. Maar het idee is wel dat hoe meer je aan kou wordt blootgesteld, hoe meer dat proces optreedt en hoe meer bruin vet actief wordt gemaakt.
Oh ja, ja. Dus zo kun je het ook eigenlijk een beetje aanzwengelen. En hoe lang moet je dat dan doen eigenlijk, in die kou zitten?
Ja, dat is ook de grote vraag.
Dat weten we nog niet.
Nee, heel veel onderzoek is nu gedaan in preklinische modellen, bijvoorbeeld. En studies met muizen bijvoorbeeld, waarbij we zien dat muizen heel effectief kunnen afvallen op het moment dat ze aan een wat lage temperatuur blootgesteld.
Ja.
In mensen is er nog wat anekdotisch bewijs, omdat er nog niet echt heel goed onderzoek is gedaan naar hoe lang moet je bijvoorbeeld koud douchen of hoe lang zou je buiten een t-shirt rond moeten lopen in de winter. Hè, om het bruine vet,
moet het zijn?
Hoe koud moet het zijn?
Ja.
En dat is ook de reden waarom wij recent de CoolBed Study zijn begonnen.
Ja.
Met financiering van de Hartstichting.
Mm-hmm.
En daarmee gaan we in een grote hoeveelheid mensen met overgewicht en obesitas.
Ja.
Die mensen gaan we blootstellen aan kou.
Met een koude pak, toch?
Met een koelvestje, koude pak, inderdaad.
Ja. Ja.
Dat is een vest die mensen aan kunnen doen. Die haal je uit de vriezer, doe je aan.
Oh, schuwelijk. Het klinkt echt dat je denkt, ik sta 's ochtends op uit mijn warme bedje en ik moet dat vest aan. En dat heb jij dan ook bedacht? Samen met collega's, terwijl jij zelf van de zon houdt. Dat is wel echt gemeenlijk.
Nee, klinkt raar, hè?
Ja.
Nou, ik heb het zelf getest trouwens.
Oh ja, en wat vond je ervan?
Nou, we kunnen 's ochtends beter tegen kou dan 's avonds.
Hey.
Ook als we bijvoorbeeld 's ochtends gaan douchen koud, dan is dat minder, dat voelt minder koud dan 's avonds.
Huh?
En dat komt eigenlijk omdat bruin vet 's ochtends actiever is.
Oh.
Dat hebben we ook ontdekt door mensen heel specifiek stochtends tussen twee watergekoelde matten af te koelen. Ja. Dan kunnen we langer afkoelen voordat mensen gaan rillen. Dat mensen veel meer via bruin vet warmte aanmaken dan 's avonds.
En is dat logisch dat je dat 's nachts blijkbaar activeert of 's ochtends dat actief is?
Uiteindelijk denken we dat het logisch is, omdat we nu een beetje het idee hebben dat bruin vet een goede rol speelt bij het dag-nachtritme in de lichaamstemperatuur.
Ja.
En we hebben gezien dat de bruin vetactiviteit, dus zeg maar de opname van glucose door bruin vet, want zo meten we het nog steeds, mm-hmm. Dat die samenhangt met het cortisolniveau.
Oké. Okay. Dat is stresshormonen.
Ja, het hormoon mm-hmm. door de bijen die wordt aangemaakt. En die piekt 's ochtends vroeg, eigenlijk voordat we wakker worden.
Ja, want anders hoor je niet wakker, toch? Je moet een beetje prikkel krijgen om er weer uit te gaan 's ochtends.
Ja, dat is het idee. Ja? Mm-hmm. En daarom gaat cortisol hoog. Ja. En met de verhoging van cortisol wordt het bruine vet geactiveerd.
Oh.
Dus eigenlijk wordt onze lichaamstemperatuur, de kerntemperatuur, is niet stabiel 37 graden. Die is overdag meer dan 70 graden. En die daalt, zeg maar, richting nacht.
Ja.
Dat is goed, want als ons lijf wat kouder wordt, dan vallen we makkelijker in slaap.
Ja.
Maar het idee is ook dat de temperatuur weer omhoog moet om wakker te worden.
Ja.
En dat is wat wij nu denken dat bruin vet doet.
Ja.
Dus 's ochtends is bruin vet onder invloed van cortisol actiever dan 's avonds.
Ja.
En op dat moment kunnen we het ook waarschijnlijk meer activeren.
Oh ja.
Want als het al door cortisol actief gemaakt is, dan kunnen we het makkelijker, kunnen we de energieverbruik omhoog schroeven dan 's avonds.
Zeg, ik vind het raar wel, want ik heb ook gehoord dat cortisol helemaal niet zo'n goede invloed heeft. Omdat je, als je cortisol aanmaakt en stress hebt, dat je dan meer gaat snacken. Maar ook dat het vet, hè, als je echt veel vet hebt op je lijf, dat daar ook allerlei ontstekingen eigenlijk in zitten. En dat dat ook door cortisol, ik weet niet of dat doorkomt, hè, maar dat er in elk geval ook het hormoon cortisol een rol speelt. Dus het klinkt een beetje alsof er twee kanten aan de medaille zitten.
Nou, zoals elk hormoon, je hebt goede kanten, slechte kanten. En cortisol is gewoon noodzakelijk. Een gezond cortisolritme is heel gezond om een circaan of een dag-nachtritme in heel veel processen in het lichaam te behouden. Mm-hmm. Dus dat wil je gewoon zo houden. Is wel zo dat als je langdurig blootstaat aan stress, dan is je gemiddelde cortisolniveau veel hoger.
Maar dan zou je dus ook kunnen denken, nou, dat is helemaal niet zo erg, want dan heb ik heel veel bruin vet dat actief wordt.
Ja, dat is weer niet zo.
Nee?
Nee. Want in de regel bij verhoogd cortisol door stress, dan wordt dat dag-nachtritme ook wat veranderd in dat cortisolritme.
Ja.
En we hebben al gezien, dat hebben we dan in studies met muizen ook gezien, dat als het cortisolritme platleggen, dan is bruin vet ook niet meer actief.
Okay.
En ook als we cortisol stabiel hoog maken, dan is het bruin vet ook niet meer actief.
Oh. Dus er is een soort tussen, zoals jij net zegt, een ideale temperatuur voor het lijf, die 24 graden, heb je ook een soort ideaal misschien cortisolgehalte op bepaalde momenten van de dag, als ik jou begrijp. Klopt. Ja.
Dat moet 's ochtends hoog zijn, 's avonds laag zijn. Ja. Als we dat ritme houden, dan zijn heel veel biologische processen gezond. En dat begint bruin vet ook.
Goh, nou, dat is eigenlijk ook wel weer uitvinden dan wat dan het beste werkt eigenlijk. Je zegt, we zijn het begonnen met dat koude vest verhaal. Weet je daar dan al een klein beetje van? Weet je, want je hebt ook van die mensen die springen dan in de zee in oktober. Of die inderdaad, ik zie wel eens iemand in het bos hardlopen met alleen maar een broek aan, terwijl het gewoon winter is. Dat brengt me eigenlijk ook wel op een vraag van als je nou in koude loopt, hè, omdat je denkt ik wil dat bruine vet activeren. En dat kan ik dus best 's ochtends gaan doen, begrijp ik al van je. Maar als ik dan ook nog ga bewegen, doet dat het effect teniet? Dus moet ik niet, want als je gaat bewegen, word je weer warmer.
Dat is een hele goede vraag. Die heb ik vaker gekregen ook. Ja, het grappige is dat kou-activatie is goed, hè, om energieverbruik te verhogen, maar tegelijkertijd sporten ook. Dus met sporten krijg je natuurlijk via heel veel verbranding van vet en suiker in je spieren.
Ja.
En dat is ook goed. Daarbij ontstaat warmte. En die warmte die ontstaat, die gaat het bruine vetpad tegen.
Ja.
Maar ik denk het algemeen dat de energie die je verbruikt door goed te sporten, daarmee verbruik je veel meer energie dan zeg maar de minder energie die je verbrandt door de warmte die ontstaat door het sporten, waardoor het bruine vet minder actief wordt.
Ja, waar ik nog geen antwoord van jou heb, is 5 minuutjes in de kou genoeg? Of moet ik echt in dat bad met ijskontjes 3 uur blijven liggen?
Dat weten we nog steeds niet.
Dat is
we hebben nu de eerste studie die we gedaan hebben. Daar hebben mensen 2 uur 's ochtends zo'n koelvest gedragen.
Ja.
Nou, het eerste uur vindt men al helemaal niet zo heel koud. Het tweede uur wordt wat kouder.
Ja.
En hebben we nu net gezien dat na 6 weken zo'n koelvest, nog een koelvest, vallen mensen gemiddeld zo'n 1 kilo af.
Oh, dat is best veel.
Ja, dat is dat veel? Want ik vind, als je natuurlijk zwaar bent, dan denk je die 1 kilo, man, na 6 weken.
Nee, maar goed, ja, dat is wel zo. Maar ja, je kunt niet met bruin vet en met afkoelen kun je niet meer kilo's.
Nee, het is een knopje waar je meer aan kan draaien.
Ja, en als je kou toelaat in je leven over langere termijn, ja, hè, dan wordt het alleen maar meer.
Dus toen verwarmingskosten zo hoog waren, was het eigenlijk helemaal niet zo erg dat iedereen zijn verwarming naar 18 graden deed.
Precies.
Ja, ja.
Ja.
En gaat dat effect ook weer weg? Hè? Dus kun je ook wennen? Hè? Je zegt na 6 weken 1 kilo afgevallen. Stel dat je dit 15 jaar doet, zeg maar, ben je dan is er nog niks meer van je over dan na al die jaren? Weet je wel, of wen je ook aan de kou?
Nee, je bent absoluut aan de kou.
Oh.
Dat merk je ook als mensen elke dag aan de kou worden blootgesteld, dan is de kouperceptie minder.
Ja.
Maar wat blijkt is dat, het was een studie dat in Maastricht is uitgevoerd, als mensen 10 dagen in een kamer vinden van ongeveer 16 graden met alleen maar een t-shirt en een korte broek,
ja,
dan zie je dat het bruine vet wordt actiever.
Ja.
Dus je krijgt ook meer bruin vet. En doordat je meer bruin vet krijgt, ga je meer energie vrijmaken bij dezelfde temperatuur. Dus je went eraan, omdat je eigenlijk je lichaam kan makkelijker warmte maken.
Oké, maar je went eraan, maar je bruine vet wordt niet minder actief. Het is niet zo dat je bruine vet denkt, ja, nou weet ik het wel. Ik hoef niet nog actiever te worden.
Nee, dat wordt juist actiever.
Oh, ja.
Het is wel zo dat als die trigger wegvalt, dus wat ze met kou doen, eigenlijk is het hele idee, hè, je huid merkt dat je het koud krijgt, de hersenen krijgen een signaal, je moet je zenuwen activeren in de richting het bruine vet. Daar wordt een signaalstof afgegeven, dat heet noradrenaline, of norepinefrine. En die werkt in op het bruine vet om het actief te maken.
Mm-hmm.
En als dat signaal op langere termijn zeg maar minder is, is ook de trigger voor bruin vet om te vermeerderen er niet meer. En dan krijg je zelfs weer minder bruin vet.
Oh, dus je moet blijven trainen eigenlijk.
Het is flexibel. Je zou moeten blijven trainen om dat actief te houden.
Ja.
Dat is ook een reden trouwens waarom we nu ook bezig zijn met de ontwikkeling van geneesmiddelen.
Oh, geneesmiddelen?
Huh? Ja, geneesmiddelen die specifiek ingrijpen op bruin vet.
Oké, okay, dus niet, dan hoef je niet dat zwembad in, zeg maar, in de winter en buiten.
We proberen dat altijd te vinden voor mensen die dat echt niet trekken op langere termijn.
Ja.
Omdat we weten dat die signaalstof die werkt in op een bepaalde receptor, een beta-receptor. We hebben nu recent, vorig jaar, hebben we aangetoond welke receptor dat precies is.
Oh.
En daar zijn in feite al stoffen voor die kunnen activeren.
Oh, echt? En welke dan bijvoorbeeld?
Nee, dat zijn eigenlijk stoffen die we gebruiken ook in de behandeling van astma. Zoals salbutamol.
Oh.
Dat is een zogenaamde beta-2-receptor agonist.
Okay.
En wat die doet, is die grijpt aan dus op dat bruine vet om dat actief te maken.
Ja.
En we weten ook dat mensen die langer zeg maar zo'n middel gebruiken, die vallen in de regel ook wat af.
Oh, oké. Okay. Wat grappig.
Ja. Ja. Maar het punt is wel dat zo'n middel grijpt wel op heel veel andere systemen aan. Ook op bloedvaten en immuuncellen.
Ja.
Dus we proberen nu bepaalde middelen te vinden die heel specifiek ingrijpen op bruin vet zonder bijwerkingen elders.
Ja, precies. Goed, dus het zou kunnen zijn dat je dat bruine vet kan activeren. Je moet er nou voor 's ochtends bij zijn. Nu toch door de kou. Je kan het proberen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Is dat zo?
Ja, dat is zeker zo.
Oké, dat is waar om te weten. En mogelijk in de toekomst dus zelfs met geneesmiddelen, met liever dan zo min mogelijk bijwerkingen.
Absoluut.
Ja, super interessant. Zijn er nog andere dingen die wij moeten weten over bruin vet en kou? Of heb je eigenlijk alles al geteld?
Nou, best veel, denk ik.
Ja, hè? Ja,
het is wel zo dat, hou een goed dag aan ritme. Slaap in een verduisterde kamer. Hè? Ga niet s'avonds nachts op je iPad of je telefoon kijken.
Oké, want het gaat dat cortisol niet lekker van?
Daardoor verstoort en daar heb je dag-nacht-ritme. En dan gaat je naast je brein van de activiteit van omlaag.
Mm-hmm.
We weten ook dat voedingsvezels, hè, onderdeel van fruit en groenten, dat die worden in de darm afgebroken tot korte signaalstofjes. Die ook, zeg maar, via zenuwverbindingen van de darm naar de hersenen en dan weer naar bruin vet. Bruin vet activeren.
Oh, dus je kunt eigenlijk horen. Nou, 3 dingen. Je kan of in de kou lopen of je kan iets misschien met medicatie in de toekomst. Maar je kan ook gewoon heel veel vezels eten.
Ja, dat werkt ook.
Ja, Super interessant. Nou, dankjewel voor je uitleg, Patrick Rensen. En ik wens jou ook hier op het congres vandaag een hele leuke dag en een mooie sessie die jij ook nog gaat leiden vandaag. Bedankt voor je komst.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren, ook iedereen die naar deze podcast luistert. Deze podcast wordt gemaakt in samenwerking met mij, Merel van Dorp, het Obesitas Platform en Overgewicht TV. En de productie wordt verzorgd door Met Online. Dankjewel en graag tot de volgende keer.